Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 5. Toen Albert Waardendonk de wachtkamer van dokter Huisman binnenstapte, was het nog niet druk. Gelukkig, dacht hij, want hij hoopte weer snel naar huis te kunnen. Een snelle blik overtuigde hem dat de drie aanwezigen niet tot zijn directe kennissenkring behoorden. Ook Anna de Bruin was er gelukkig niet, maar dat had je nooit zeker. Anna was zeker in staat, als ze hem naar de dokter had zien gaan, ook een kwaaltje te verzinnen. Op die manier kon ze erachter komen waarom hij bij de dokter was. Albert had zich er al op voorbereid, hoe hij, zonder de waarheid geweld aan te doen, zich van Anna's vragen zou kunnen ontdoen. Voorlopig was dat niet aan de orde. De overige drie bezoekers zaten net zo stil en zwijgzaam op de donkerrood geverfde houten bank als Albert zelf. Het was er zo stil, als het alleen in een dokterswachtkamer stil kan zijn. Geen sfeer om je bepaald op je gemak te voelen. En dan de geur. Albert kon het niet omschrijven. Het maakte hem ook een beetje weemoedig. Het deed hem denken aan lang geleden. Hij was nog een kleine jongen. Hij zat misschien in de derde of vierde klas van de lagere school. Zo lang was het geleden dat hij bij de dokter was geweest. Hij was met de fiets gevallen en had lelijke schaafwonden aan zijn handen en knieën gehad. Maar het ergste was het gat in zijn hoofd geweest, dat moest worden gehecht. Hij had hier met zijn moeder gezeten. Zijn moeder. Zo lang was het geleden. En hij rook dat het hier niet veranderd was. Het wachten duurde lang. Er waren inmiddels meerdere bezoekers binnengekomen. Veel meer dan een opmerking over het weer werd er niet verhandeld. Ten slotte gaf het snerpende belletje aan dat het Alberts beurt was. Hij had zich er van tevoren goed op geprepareerd hoe hij het onder woorden brengen zou. Maar eenmaal in de spreekkamer tegenover de dokter viel het nog niet mee om de juiste toon en taal te vinden. Nu was dokter Huisman wel wat gewend, en ik knikte de jonge kruidenier maar eens bemoedigend toe. Dokter, begon Albert twijfelend, dokter, we zijn er eigenlijk heel blij mee. Maar mijn vrouw is zo verschrikkelijk misselijk. Er blijft nog geen water in. Ik bedoel, we maken ons erg ongerust. Dokter Huisman, die al lang begrepen had wat er aan de hand was, hield zich nog even onkundig. Zo, ja, dat is vreemd. U, om precies te zijn, uw vrouw en u, bent erg blij en toch maakt u zich ongerust. Albert voelde zich nog ongelukkiger worden, maar probeerde het probleem wat duidelijker te verwoorden. Ik bedoel, dokter, we denken dat Riet in verwachting is. Daar zijn we erg blij om, maar... Nu vond dokter Huisman het wel goed. Hij wilde de aanstaande vader dan ook niet langer in moeilijkheden brengen, en zei, nu begrijp ik het, van harte gefeliciteerd, man. Maar misselijk, zeg je? O ja, dokter, vreselijk misselijk, soms braak ze alleen, nog maar gauw, ik maak me erg ongerust, en zou willen vragen of u er niet iets voor hebt. De huisarts trok een bedenkelijk gezicht en zei, hoor eens, Waardendonk, het is een gewoon bijverschijnsel. Nu is je vrouw zo misselijk als een aap, En als alles goed gaat, is ze over een poosje zo blij als een aap. Maar ik kom vandaag wel even bij haar kijken hoor. Dan zal ik haar wel geruststellen. Toen Albe de dokterswoning verliet, was hij nog zo in gedachten dat hij bijna tegen Anna de Bruin botste. Ook Anna was helemaal overrompeld door deze onverwachte ontmoeting, dat ze pas later bedacht dat ze wel eens had kunnen informeren waarom Albert bij de dokter was geweest. Gelukkig voor hem was Albert toen al lang buiten haar bereik. En korte tijd later stapte hij dan ook zijn huis aan de Dorpsstraat weer binnen. Daar hoorde hij geluid in de keuken. Zou Riet al op zijn? Toen hij de keukendeur opendeed, zag hij tot zijn verwondering zijn schoonmoeder. Vrouw Brouwer uit Wijngaarden bemerkte de verbazing op het gezicht van haar schoonzoon. Ze begroette hem en zei, zo jongen, ik hoorde maar niks van jullie de laatste tijd. Ik dacht bij mezelf, ik zal eens aan de graaf gaan kijken. Als jullie het goed vingen, blijf ik vandaag maar hier. Dan ken ik geen kwaad in deze omstandigheden, zou ik zo denken. Albert knikte instemmend. Fijn, moeder, want ziet u, Riet... En toen begon hij weer te stutteren. Maar Riet's moeder hielp hem snel uit de problemen. Hoor eens, jongen, het is mooi als er een kleintje moet komen, maar het gaat allemaal niet van een laie dakkie. Ik zal vandaag wat voor het eten en de was zorgen, dan kan je gerustig boodschappen bij de mensen brengen. Ook Riet was blij met het onverwachte bezoek van haar moeder. Ze hadden samen al gepraat over de komende gezinsuitbreiding. Ze vond het fijn om er met haar moeder over te praten. Het gaf zo'n goed gevoel om als moeder en dochter samen te praten over het kind dat op komst was, waarvan de een moeder en de ander grootmoeder zou worden. Het was gek, er was niets veranderd, maar Riet vond dat ze zich nu alweer wat beter voelde. Geen wonder, zei haar moeder, je moet je eigen ook wat verzetten en niet in bed blijven liggen. Gewoon proberen wat te doen. En met een blik op Albert vervolgde ze, daar kan de dokter ook weinig aan doen. Toen ze even later in de keuken koffie dronken, behalve Riet, die had aan de lucht al genoeg, bewonderde Albert zijn schoonmoeder om haar nuchterheid. Die is al meer veren overgevaren, zo Saamversluis zagen. Het was intussen voor Albert hoog tijd geworden om de boodschappen weg te brengen. Gisteravond was het ook laat geworden met het klaarmaken van de bestellingen. Toen hij de briefjes opgeteld had, was hij geschrokken van de tijd. Het was over 11:30 toen hij tussen de lakens kroop. Van slapen was echter weinig gekomen. Dingen die Albert die dagen in beslag gehouden hadden, buitelden over elkaar heen. Voorzichtig, bang om Riet, die gelukkig sliep, niet wakker te maken, had hij zich van de ene zij op de andere gedraaid. Zonder resultaat. Dan zag hij de rekeningen voor zich, die nog betaald moesten worden. Er was van een leverancier al een aanmaning gekomen. Later doken de zorgen om Riet aan de komst van het kind op. Hoe zou dat allemaal verder moeten gaan? Als zijn omzet niet groeide, kon hij onmogelijk iemand als hulp aannemen om het werk dat Riet nu in de winkelschuur deed over te nemen. En dan was er nog het voorstel van Arie Beuzekom. Op het alleronverwachtst was die oude Goudriaanse kruidenier in Veldjesgraaf verschenen. Het was voor Riet en Albert een compleet raadsel geweest, wat daar nu de bedoeling van was. Waarom kwam Arie Beuzekom, als hij zijn zaak van de hand wilde doen, speciaal naar Albert Waardendonk? Het was toch veel logischer om een advertentie in de Schoonhovense Krant te zetten? En welke rol speelde Kruisinga daarin? Die zou al dus de oude winkelier alle medewerking willen bieden, als Albert naar Goudriaan zou verkassen. Wat voor belang had de altijd zakelijke en berekende Dordtse grossier daarmee? Albert twijfelde, zoals hij wel meer twijfelde bij het nemen van een moeilijke beslissing. Was een nieuwe start in Goudriaan misschien de oplossing voor alle problemen die zich nu rondom hem opstapelden? Er zou in dat dorp veel minder concurrentie zijn. Of had Riekt gelijk toen ze alles voor zichzelf op een rijtje gezet had en zei: nooit aan beginnen, hier weet je wat je hebt en daar weet je niet wat je krijgt. Toen had ze even gewacht. En Albert herinnerde zich precies de klank van haar stem, toen ze zei: het is niet Kruisinga die ons naar Goudriaan wil laten verhuizen. Wel, nee, het is Tante Lijntje die erachter zit. Ze heeft haar hart erop gezet om jou hier weg te werken. Zodoende had Albert de dorpsklok nog verschillende keren de tijd horen melden. Maar tenslotte was hij toch in een onrustige slaap gevallen. In zijn dromen kwam het allemaal nog weer eens terug. Arie Beuze kwam en Tante Lijntje. Hij zag het verlopen winkeltje in Goudriaan helemaal voor zich. Op de toonbank stond een oud weegschaaltje met koperen en ijzeren gewichten. Tante Lijntje wees er met een glimlach naar en zei tegen de Dordtse grossier: dat is nou net een mooi ding om in een winkel mee te beginnen. Maar voordat Kruisinga antwoord kon geven, was Job Kortelangt ineens weer opgedoken. Albert had hem tegen willen houden. Die lorreboer zou alleen maar roet in het eten gooien. Tante Lijntje vertrouwde hem toch al voor geen cent. Maar Albert kon er niets aan doen. Het leek wel of hij aan de grond genageld was, in die kleine benauwde winkelruimte. Hij kon geen stap doen en geen woord uitbrengen, en toen greep Job, de voddenkoopman, naar het weegschaaltje. Met zweet op zijn lijf was Albert wakker geworden. Nu hij met zijn transportfiets gereed stond om de boodschappen van die dag zijn klanten te gaan brengen, was de nacht voorbij. De zon scheen. Overdag zag alles er toch weer anders uit. Hij wist nog lang niet hoe het verder moest met de crediteuren, en ook niet met de gevolgen van de zwangerschap van Riet. Maar er was hem in de afgelopen uren wel iets helemaal duidelijk geworden. Hij twijfelde over het voorstel van Arie Beuzekom in het geheel niet meer. Als de oude kruidenier aan het eind van de week terugkwam om te horen wat hij besloten had, dan zou hij hem onomwonden zeggen dat hij er niet over prakiseerde om naar Goudriaan te verhuizen. Riet en hij hadden het hart erop gezet om hun boterham hier te verdienen. Laat Arie Beuzekom aan Tante Lijntje maar vragen of die er soms belangstelling voor had, bedacht hij strijdlustig bij zichzelf. Misschien kon zij er wel een filiaal beginnen, maar hij niet. Hij bleef zich hier in Veldjesgraaf tegenover haar opstellen. Hij liet zich niet met een mooi smoesje naar Goudriaan sturen. Ze was zijn concurrent, daarom was ze nog niet van hem af. Job Kortelangt behoorde ongetwijfeld tot de best geïnformeerde mensen van de waard. Hij kwam met zijn bedfort, een lange rak en langs de Giessen. Hij kocht lorren en oud ijzer in Brandwijk en Lekkerkerk. Hij kwam al zoveel jaren in al die dorpen, dat hij de mensen met hun eigenaardigheden en gebreken allemaal op zijn duimpje kende. Zodoende hoorde hij een veldjes graaf van alle verwekkelingen rond de nieuwe kruidenier Albert Waardendonk. Dien verlaat bracht hem op de hoogte van de missies van Trinus, Alberts halfbroer, en hoe Anna de Bruin gezorgd had dat Albert nu de boodschappen bij Teun Verlaat bezorgde. Ze vertelde hem van de koekjes waar Trinus gewoon een strooblek op gezet had, en Job snapte uit al die verhalen wel dat Albert het goed deed in zijn geboortedorp. Maar Job was zelf ook handelaar genoeg om te begrijpen dat het voor Albert nog niet zou meevallen om het hoofd boven water te houden. Daar kwam zeker nog wel meer voor kijken. Hij keek in de dagen dat hij in veldjes graaf was uit of hij Albert Waardendonk ook zag. Maar dat zat hem niet mee. Wel hoorde hij van Anna de Bruin, die je onmogelijk ontlopen kon, een nieuwtje uit het kruideniersgezin. Anna had Albert wel niet bij de dokter Huisman ontmoet, maar al motte de kraai het uitbrengen, zou Saan Versluis zeggen. Het was voor Anna toch aan het licht gekomen. Riet aan Albert Waardendonk, ja, Riet was zwanger. Dat was natuurlijk verblijdend nieuws, maar Job had zelf ook een vrouw en kinderen. Hij wist best dat de gezinsuitbreiding in hun omstandigheden ook zijn zorgen mee zou brengen. Toen hij dan ook in de konterijen van Goudriaan hoorde dat Arie Beuzekom in Veldjes Graaf geweest was om te proberen of Albert zijn winkeltje over zou willen nemen, viel er weer een stukje van de puzzel op zijn plaats. Als dat ondeugende lijntje daar maar niet achter zit, dacht de Lorrenboer bij zichzelf, die het natuurlijk een hele veer moet laten aan Albert, en nou probeert ze hem de weg te blokkeren. Deze gedachte versterkte nog meer het plan om Albert eens aan te spreken. Dat lukte evenwel die weken niet. Soms lopen de wegen van de mensen anders dan ze zelf zouden willen. Die gedachte had zich al eerder bij Job kortelang postgevat. Hij had er nog altijd spijt van dat hij niet beter acht geslagen had op die jonge snuiter, die hem in Dort bij de opkoper aangesproken had over dat antieke weegschaaltje. Die liet ook nooit meer wat van zich horen. Niet dat Job op dat weegschaaltje aan die gewichten zat te wachten, maar hij kon het ook niet uit zijn hoofd zetten. Zou het misschien het verdwenen weegschaaltje van Lantje van Kleef kunnen wezen? Die gedachten lieten hem niet los. Hij moest nog vaak denken aan dat weegschaaltje, aan die gewichten. Hij nam zich voor om bij een volgend bezoek aan zijn opkoper eens te informeren of die nog wat van die jonge snoeshaan gehoord had of gezien. Je kon maar nooit weten. Intussen was Albert alle dagen met zijn bedoeling in de weer. Toen hij het besluit genomen had niet op het aanbod van Arie Beuzekom in te gaan, had dat hem ook weer bemoedigd en zelfvertrouwen gegeven. Hij wilde zich onder geen beding laten ringeloren door zijn tante Lijntje. Ze had zichzelf in de nesten gewerkt door hem niet te vertrouwen, en nu moest ze maar zien wat er van kwam. Het was juist in de week geweest, toen hij voor de eerste keer de boodschappen bij Dien en Teun Verlaat bracht. Hij kende Dien natuurlijk, hij had er jarenlang boodschappen gebracht voor de kruidenierszaak van de weduwe H. Waardendonk, en nu was die in de ongenade gevallen. Dat streelde zijn trots niet zo'n beetje. Zeker, hij wist ook wel dat Dien een mens was met wie je met beleid om moest gaan, maar dat was hem wel toevertrouwd. Trinus had gefaald. Soms bemerkte hij wel een gevoel van medelijden met zijn jongere halfbroer. Wat zat de wereld toch raar in elkaar. Trinus had nu eenmaal geen aanleg voor de winkel en de klanten. Hij moest evenwel van zijn moeder in de zaak werken. Dat paste in haar plan. Dat zat onwrikbaar in haar hoofd. Dat liet ze net zo min los als een hond, zijn bot en hem Albert, die geknipt was voor de zaak, stuurde ze om een dwaas idee de laan uit. Ze had het nooit zo ver laten komen als ze geweten had dat Albert zelf een winkel zou beginnen. Ze was er gewoon van uitgegaan dat hij een baantje zou gezocht hebben op de een of andere fabriek. Daarbij had ze één persoon over het hoofd gezien, Riet zijn vrouw. Riet, die zoals nu ook in de afgelopen week op het juiste ogenblik met haar goede raad aan zijn kant was gaan staan, die hem op zijn mogelijkheden aan kansen wees. Riet, die nu ook de moeder zou worden van hun kind. Dien Verlaat had zich tegenover Anna de Bruin lovend uitgelaten over Albert. Ze had hem eigenlijk direct aan moeten laten komen, vond ze nu. Ze had het kunnen weten, Trinus Waardendonk was een knoeier. Dien had kastrandjes nodig gehad. Albert had 2 dozen achter op zijn fiets meegebracht. En ze had ze thuis uit kunnen zoeken. Witte en gekleurde, smalle en brede. Hij had ze allemaal voor haar meegebracht. En dan, o meid, die koekjes. Dien had gevraagd of Albert niet een paar soorten sorteren kon. Ook dat was helemaal goed gekomen. 3 soorten had hij in een zak verpakt. En geen kapot koekje was erbij geweest. Anna had geknikt. Zo is het, mens, zo is het. Die jongen is als kruidenier geboren. En nou zit Lantje met de brokken, voelde ze er zonder enige spijt aan toe. Had Dien soms het verhaal van Lena van Brakel ook al gehoord? De daftige Lena van Brakel woonde langs de graaf in een mooi renteniershuis. Ze had misschien wel 2 of 3 kruideniers aan de deur. Albert vanzelfsprekend ook, want, had ze gezegd, ik vertrouw niemand mijn geslepen eau de cologne flacon toe om die te laten vullen dan alleen Albert Waardendonk. Ik kan het begrippen ook, zei Anna, want Albert is zo natjes en hij denkt overal om. Zo werden er vele goede dingen van de jonge winkelier verteld langs de graaf. Maar van die verhalen kon Albert niet bestaan. Zeker, hij genoot ervan als hij merkte dat hij een klant door zijn goede dienstverlening aan zich bond. Hij dacht bij elke boodschap die hij verkocht, die verkoopt tankte Lantje niet. Maar er was meer nodig. Hij pikkerde zich soms suf, hoe hij zijn omzet zou kunnen vergroten. Hoe zuinig Riet en hij ook leefden, de verkoop was nauwelijks genoeg om de onkosten te betalen. Steeds vaker moest hij de betaling van een openstaande rekening een week uitstellen. Allerlei plannen had hij al bedacht. De uitbreiding van zijn klantenkring in een van de naburige dorpen, wijngaarden of Oud-Alblas. Maar de tijd zou hem echter ontbreken. Hij had nu al moeite genoeg om in Veldjesgraaf zijn werk klaar te krijgen. Vooral nu Riet minder mee kon helpen. De meest voor de hand liggende oplossing was de verkoop bij de bestaande klanten uit te breiden. Daar deed hij dan ook zijn uiterste best voor. En dat was hem ook al toevertrouwd. Maar ook dat was begrensd, want bijna elke klant had tevens een van de andere kruideniers of leveranciers, en die gunden ze ook wat. Het probleem werd natuurlijk ook opgemerkt bij het Gorkumse groothandelverheul. Meneer Doskamp, de vertegenwoordiger van de grossier uit de Arkelstad, had al menig gesprek over dit onderwerp met Albert gevoerd. Hij had er vooral op gewezen dat Albert zijn stiefmoeder met haar eigen wapens treffen moest. De weduwe Waardendonk had zich georganiseerd in een vrijwillig filiaal, FIVO. Dat was een juiste stap van haar bezien, meende Doskamp. Albert moest ook zijn stap maken. De tijd was te rijp voor. De mensen willen elke week een folder met aanbiedingen zien en zegeltjes sparen. Groothangde Verheul was sinds kort ook aangesloten bij de organisatie Klimop. Daarmede zouden ze Albert de juiste middelen kunnen verschaffen. Albert was het er roerend mee eens, maar hij vond dat hij dan eigenlijk een echte winkel moest hebben. Als je een folder met aanbiedingen rondstuurde, dan moesten de mensen die niet bezocht, maar naar de winkel kunnen komen. Die niet weten hoe hij er een zou moeten beginnen. Daarmee was hij weer terug bij het meest wezenlijke probleem. Het ontbrak hem aan geld. Doskamp, die wel begreep waar de schoen wrong, liet het onderwerp dan maar weer een poosje rusten. En zo bleef alles bij het oude. Het was maar goed dat Lijntje, die ook zo haar eigen zorgen had, op dat moment niet wist hoe de vlag bij haar stiefzoon erbij hing. Dat zou haar zeker weer wat moed gegeven hebben, om de strijd nog wat op te voeren. Voorlopig had ze echter genoeg aan haar eigen besonjes. Al zou er een geit door het pakhuis achter de winkel van Lijntje van Kleef lopen, dan zou het nieuwe knechtje daar niet van opkijken. Wouter van Vliet uit Brandwijk, die de plaats van Trinus na het vertrek van Albert ingenomen had, was niet erg snel van begrip. Lijntje had hem van alles wel 2 of 3 keer uit moeten leggen, maar toen het eenmaal in zijn hoofd zat, was het er ook niet uit te krijgen. Hij zou de geit rustig een rondje laten lopen en doorgaan met het uitpakken van een doos sunlegzeep, waarmee hij op dat ogenblik bezig was. Dat was hem opgedragen, en dat deed hij, trouw en nauwgezet, maar hij deed ook niets wat hem niet was gezegd. Zo stak Wouter van Vliet uit de braank in elkaar. Als de grote vrachtauto van Groothandel Kruisinga uit Dordrecht de Veldjesgraafse Dorpstraat inreed en parkeerde voor de winkel van de weduwe Waardendonk, dan hoefde Lijntje tenslotte niks meer uit te leggen. De chauffeur droeg de bestelling van de Veldjesgraafse winkelierster in het magazijn, en Wouter ging ermee aan de slag. Ze spraken niet zoveel tegen elkaar, en dat was niet nodig ook, want ieder wist zijn taak. Wouter legde de balen suiker en soda in de daarvoor bestemde tonnen. De dozen met pakken sago en farmacelli kregen een plaats op de grote stelling, die in het midden van het pakhuis stond. Er waren ook dingen bij die niet zoveel verkocht werden, zoals busjes koperpoets en flesjes azijnastrakt. Lijntje zei niet graag nee tegen een klant, en daarom had ze meestal alles wel in voorraad. Zulke niet alledaagse dingen bracht de jongste bediende naar de zolder van het magazijn. Hij wist precies waar alles staan moest en ook waar hij het weer vandaan moest halen. Want hij zorgde er ook voor dat de winkel vanuit het magazijn op tijd werd aangevuld. Annie van Hoek schreef dagelijks een lijst waarop ze aangaf wat er in de winkel nodig was, en Wouter zorgde voor de aanvoer. Wat dat betrof was Lijntje erg in haar schik met de opvolger van Trinus. Ze hoefde daar niet op te letten of de jongen wat anders deed of zijn tijd verpraatte. Hij zou nooit zoals Trinus met Annie van Hoek staan te gekken. Daar was het een hele rust voor de winkelierster. Gelukkig maar, want ze had toch al zoveel aan haar hoofd. Op een dag deelde ze haar zorgen met Van Gilst, de dorpspolitie. Het was juist op die dag dat ook de vrachtauto van de Dordtse groothandel de goederen loste in het pakhuis van de belangrijkste kruidenierswinkel van Veldjesgraaf. Die auto ontrok voor enkele uren de winkel aan het gezicht van de overbuurvrouw, Anna de Bruin. Dat vond Anna altijd wel heel erg jammer, want ze wist maar al te graag wie er bij Lijntje in de winkel kwam. Misschien was dat wel de oorzaak waarom Lijntje juist op die dag Van Gilst had uitgenodigd. In ieder geval was die keuze niet van de dorpsdiender zelf uitgegaan. Die was te zeer van de belangrijkheid van zijn functie overtuigd, waardoor hij altijd merkbaar in het Alblasserwaardse dorp aanwezig was. De Veldjesgravers moesten ervan overtuigd zijn dat hij voor hun veiligheid en over hun bezettingen waakte. Hoe het ook was, de komst van de agent was Anna daardoor ontgaan, en dus had ze geen boodschap hoeven te bedenken om de straat over te steken. De enige die de komst van Van Gilst zou hebben kunnen bevreemden, was Annie van Hoek. Maar op dat idee was Lijntje niet gekomen. Lijntje had Annie wel op de hoogte gebracht van het bezoek, maar daar was het bij gebleven. Eigenlijk vond Annie het wel goed. Het gaf haar ook de nodige vrijheid om te doen en te laten wat zij wilde. Ze maakte die middag van de afwezigheid van haar werkgeefster gebruik, om als er iemand in de winkel was, snel even naar het pakhuis te gaan. Als de kat van huis is, dan dankt ze de muizen, zou Saan Versluis zeggen. De chauffeur van Kruisinga vond het bepaald ook erg leuk, als Annie even naar achteren kwam. Met die nieuwe bediende was het maar een saaie boel geworden bij de weduwe Waardendonk, meende hij. Dat feintje zei geen boe of ba, dat was vroeger met Trinus wel anders. En Annie van Hoek was een leuke meid, de chauffeur mocht haar wel. Wouter trok zich van al die dingen niets aan. Hij deed zijn werk. Hij legde de sloffen, sigaretten en tabak in de daarvoor bestemde kast en sleepte de kratten bleekwater naar de hoek van het pakhuis, waar alle flessen een plaats hadden. Zo ging alles gewoon door, zonder het toeziende oog van de winkelierster. Annie was al even geleden teruggegaan naar de winkel, toen Wouter met een doos Radion zeepoeder bijna tegen de chauffeur opbotste. Waar kwam die ineens nog vandaan? Wouter schonk er verder geen aandacht aan. Hij was hier tenslotte alleen om al het bestelde in het pakhuis een plekje te geven. Intussen vond er in de huiskamer van de kruidenierswoning een moeilijk gesprek plaats. Lijntje legde haar zorgen aan politieagent Van Gilst voor. Die stelde indringende vragen. Sinds wanneer was er sprake van vermissing? Wat was ze precies kwijt? Lijntje begon met het vertellen over de eerste vermoedens van diefstal. Toen heb ik het zelf op kunnen lossen. Het gebeurde niet meer, maar het moest haast wel gedaan zijn door iemand uit onze kring, want anders was het niet gestopt. Van Gilst knikte een beetje bedankelijk. Dat ontging Lijntje niet.
Denkt u er anders over? Vroeg ze.
Ik vermoed dat u gelijk hebt, hervatte de agent, maar ik trek voorlopig nog niet uw conclusie, maar ga verder. Toen verdween zomaar uit het pakhuis mijn oude weegschaaltje en de gewichten. Ik vermoed dat Hermans zoon Albert en die lorreboer Job Korteland daar de hand in hebben gehad. Vooral die lorreboer was gek op dat weegschaaltje en hij spande Albert voor het karregie.
Van Geelst maakte aantekeningen en knikte ondertussen net als de eerste keer. Toen het even stil was, zei hij:
daar moet u voorzichtig mee zijn, mevrouw Waardendonk. U hebt geen enkel bewijs. En u praat nu met een politieagent. U mag niemand ongegrond verdenken.
Dat kan wel zijn, mopperde Lijntje, maar ik zou niet weten wie anders.
Daar hoop ik achter te komen, zei Van Geelst. Vertelt u me maar eens wie er allemaal in uw bedrijfsruimte in dat pakhuis komen. Lijntje noemde Trinus, Annie en Wouter en nog een paar namen.
Ik geloof niet dat zij er wat mee te maken hebben, Van Geelst, zei ze.
Ook daar had de politie een andere kijk op. Ik weet dat het niet, en zolang het tegendeel niet gebleken is, is iedereen voor mij verdacht. De agent stelde nog vragen over de aanlevering van de goederen, het tijdstip van de aankomst en de controle daarop. Toen hij dat nog veel meer dingen had genoteerd, stapte hij op.
Mevrouw Waardendonk, ik ga de dingen eerst voor mezelf op een rijtje zetten. Ik beloof u dat ik zo spoedig mogelijk terugkom om u mijn bevindingen te vertellen.
En u natuurlijk ook de aanpak om het probleem op te lossen voor te leggen.
Toen Van Geels de winkel van de weduwe H. Waardendonk verliet, was de vrachtauto van grossier Kruisinga vertrokken. Anne de Bruin had het volledige uitzicht op de winkel teruggekregen, zodat ze de dienaar van de wet in functie zag vertrekken. Gelukkig was ze onkundig aan het feit dat Van Geelst wel een uur bij Lijntje van Kleef op bezoek geweest was, omdat de dorpsagent wel eens meer de winkel binnenliep, riep dat bij Anna geen nieuwsgierige gevolgen op. Ze verzon geen boodschap en bleef gewoon thuis. Dank u wel voor uw aandacht.